Het is goed om weer voor de tweede keer hier te zijn. Wie heeft de vorige keer niet meegemaakt hier in deze zaal? Ja, jullie. Nou, ik ben een oud voorganger van Rotterdam Centrum. En ik heb ook geestelijke verzorging wel gedaan in verschillende inrichtingen. De tweede werkopleiding heb ik ooit gevolgd, 8 jaar lang. Op mijn oude dag al, mijn 39e daarmee begonnen. En uiteindelijk voorganger geworden in Rotterdam Centrum. Er werd al gezegd door, even kijken wie het is dan, Leendert. Ja, dat is mooi als dat er staat. En Wendy hebben gezongen. En ze hebben ook een kind. Ja, 2. Zo. Zijn dat, is dat de laatste geweest? Ja. Moeilijk, hè? Moeilijke vragen, ja. Maar ja, het is goed om hier te zijn en om jullie een beetje te leren kennen. Ja, hij gelooft, Leendert, die gelooft niet in voorgangers. Nou, ik ook niet. En ik kom oorspronkelijk uit een artikel 31, oftewel vrijgemaakte kerk. Dat zult u straks ook wel merken, in wat ik zeg misschien. Maar ja, daar werd op deze manier gepraat, zo, weet je wel. En dat is heilig en geest. Dus zo. Nou, zo doe ik dat niet. En ik doe het ook niet zoals je soms op de televisie ziet, van zo heel gezalfd, weet je wel. Hè? Dus ja, zo moet je dus niet praten, vind ik. Hè? Dat je zo praat. Ik doe het op mijn manier en jullie moeten het er maar mee doen. Ik doe het al mijn hele leven ermee. Dus ja, goed. Ja, ik wil graag met u lezen uit de tweede Korintiërbrief. De eerste 11 versen. Het is na de eerste Korintiërsbrief, dus het is makkelijk te vinden. Ja. Ik weet niet, wat voor vertaling heb je? NBV, wel, heb je het gered? Ja. Goed, we willen gaan lezen uit de NBV-vertaling. De tweede Korintiërsbrief, vanaf vers 1 tot 11. Ik krijg eerst een opschrift van Paulus. Apostel van Christus Jezus door de wil van God. En van onze broeder Timotheus, aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Achaïe. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we voor tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden wij bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt. Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft. En waar het vanmorgen over gaat, dat zal u misschien niet verbazen, dat gaat over troost. Zelfs wat is uw troost, wat is uw enige troost. Toen ik nog jong was en de leeftijd had, moest ik naar Kattenbak. Wie weet wat dat voor boekje is? De HC, de Heidelbergse. Is er iemand geweest die dat nog meegemaakt heeft, vanuit een andere kerk? Drie in ieder geval, vier. En hier dan eentje, hè? Ook nog één? Ja. Nou, dus jullie kennen dit helemaal uit het hoofd, hè? Zo'n beetje, hè? Toch? Ja. Nou ja, helemaal. Je kunt het altijd weer opzoeken. Hè? Ja. Ja, het is al 400 jaar in gebruik, hè, in de gereformeerde kerk. Ja. Sinds de synode in Dordrecht, van Dordrecht van 1618-1619. Ja, kattenbak noemden wij dat vroeger. Ja, catechisatie, hè. Dus uitleg van wat er in de Bijbel staat. En het is verdeeld in 52 zogenaamde zondagen, hoofdstukken. En dan heb je vraag en antwoord. En de hele christelijke leer, de hele theologie kun je zeggen, gereformeerde theologie in ieder geval, die staat daarin. En die kun je in die vorm kun je dan zien, vraag en antwoord. En de antwoorden, die vond men door wat men genoemd heeft tekstbewijs. Wat er in de Bijbel staat, dat werd bij elkaar gezet en dan werden daar ook consequenties uitgetrokken. Ook door beredenering. Ja, over allerlei dingen, over uitverkiezing, over de voorzienigheid van God. En waar komt de ziekte vandaan en de dood en zo. En he, waarom ben je rijk, dat doet God allemaal en zo. Ook de doop, wordt Heilige Geest, overal wordt over gesproken. Nou, dan ga ik het niet hebben over die dingen waar ik het eigenlijk toch niet zo mee eens ben. En u kunt wel voorstellen dat ik het niet eens ben over de doop en zo. Maar goed, er staan nog wel meer dingen in. Maar ik wil het juist hebben over wat mij heel erg aanspreekt nog steeds. En het is zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Nou, als ik het jullie vraag, weet je vast wel wat er staat, hoe het begint. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En wat betekent dat dan in moderne Nederlands? De enige troost die ik heb, zowel tijdens mijn leven als in mijn sterven, is dat ik het eigendom ben van mijn trouwe redder Jezus Christus. En dat is heel Bijbels. Ja, dat vind ik heel Bijbels. En ook heel persoonlijk, mijn verlosser, mijn redder Jezus Christus. En dat is mijn enige troost, wordt er gezegd. Nou, waarom is dat nou zo troostend? Waarom is dat nou zo troostend? Ik vind het heel mooi dat het zo begint, want we hebben van tijd tot tijd ook troost nodig. En er is een van de reclame die zegt van, kus je erop? Kent u dat wel? Ja, als je wat overkomt. Maar goed, als je troost nodig hebt, dan ga je naar iemand die je vertrouwt. En die vroeger als kind ging je op schoot zitten bij je vader of je moeder. En dan kreeg je een pleister. Of vroeger kreeg ik ook nog wel eens een snoepie. Ja, ik weet niet hoe vaak heb ik hersenschudding gehad. Kun je niks meer van zien. Maar ik was nogal een beetje ruw, kun je zeggen, in mijn spel. Hè? Dan liep ik weer tegen de muur op en dan gingen we spelen. En dan gooiden we, dan waren we keien naar elkaar toe. Totdat het een keer tegen je hoofd aankomt en zo. Hè? Geweldig, ja. Ik heb het toch nog steeds overleefd. Maar die trap die wij hadden was ook wel een punt, hè. Ja. Wie is er wel eens van de trap gevallen? Ach, en ik droomde er geloof ik nog meer over vallen. Maar goed, daar hebben we het nog allemaal niet over. Waarom geeft dat nou troost te denken dat je het eigendom bent van God, van Jezus Christus? Nou, ik denk dat als je gekocht bent als slaaf, zeg maar, de slaaf van de zonde, dan ben je van de ene heer overgegaan in de dienst of ja, in eigendom van de andere heer. En God heeft het zo gedaan dat hij niet alleen maar ons als zijn slaaf binnengebracht heeft. Wij zijn gewoon gekocht en betaald. Hè? Maar wij zijn ook zijn kind geworden, geadopteerd kind. Ik weet niet of iemand ook geadopteerd was ooit. Zou kunnen, hè. En dat geeft soms heel veel spanning. Van waar ben ik nou Ja, van waar kom ik nou vanaf? Uit welk land en zo? Hè? Maar goed, ja, wij zijn gekocht en betaald en we zijn ook zijn kind. We hebben wel water. Ja, is ook kosten geweest, of tenminste, ja, dat kun je nog steeds zien, hè. Waarom heeft het nou zoveel, geeft het nou zoveel troost? Nou, ik denk dat je je ook veilig mag weten. Als er iets is wat God bezit, dan laat hij dat nooit meer los. Ik moest nog denken aan het pandjeshuis. Hebben jullie wel eens iets gebracht naar het pandjeshuis? Arme mensen die toch nog iets hebben wat waard is, die gaan er naartoe als ze geld nodig hebben. Het schijnt tegenwoordig hoe langer meer voor te komen. Hè? En dan mag je het later binnen een bepaalde tijd weer terugkopen. En anders wordt het verkocht. Ja, je krijgt ook maar heel weinig voor. Maar dat zal God nooit doen. En God is altijd met je. Er werd ook over gezongen, volgens mij. Hè? Hij is altijd bij je in alle omstandigheden. Als je bij God hoort, heb je ook een gratis verzekering. Die je hele leven kost, trouwens. Hè? Met een gegarandeerde uitkering. Het eeuwige leven. Ja. Dat is de beste verzekering die je kunt hebben. Want verder bestaan er geen verzekeringen tegen de dood. Je kunt tegen de geldelijke gevolgen van iets kun je verzekeren. Als je een aanrijding krijgt, ja, hebben we toen nog de begrafenis nog gehad van je vader. Hè? Ja, iemand reed achteruit tegen ons aan. We hadden net die auto, dus dat was niet zo geweldig. Nee, uitkering. Maar tegen de dood is er geen verzekering, behalve bij God. Het geloof in Jezus Christus. Ja. God die heeft ons gekocht. Als je gelooft in Jezus Christus, heeft hij ons gekocht en betaald. Wij zijn zijn eigendom. Eigenlijk is alles wel van God. Elk kind is van God. Maar de mens heeft de mogelijkheid om te kiezen om bij God te horen. Om een kind van hem te worden. God die schrijft je nooit af. En dat mogen we ook, dat mag u ook in Tiel zeggen, God schrijft je niet af. Hoeveel mensen zichzelf niet afschrijven, omdat ze minder zijn dan een ander. Ja, waarom zou je dat doen? Je bent gemaakt zoals je bent. En daar moet u het mee doen. Net zo goed als dat ik het met mijn lichaam moet doen. Ik word langer of dikker. Maar ja, ik moet het er maar weer doen. Hè? Maar daar heeft ook al lang al meer om van te houden, zeg ik maar dan. Ja. Van mij dan, hè. Maar God schrijft geen mensen af. Dat doe je zelf. Je kunt jezelf... Ik scheld ook wel eens op mezelf. Misschien doet u dat wel. Als u een keer iets niet gedaan hebt, of u hebt net iets gezegd, dan zeg van, waarom zeg ik dat nou? Maar dan zit je jezelf af te kraken, zeg maar. Maar bij God ben je nooit afgeschreven. Ook niet als je twijfelt aan het geloof. Als je iemand verliest. Als je dingen meemaakt waarvan je zegt van, Heer, waar bent u nou? Waarom grijpt u niet in? Tegenspoed, lijden, allerlei ellende die je kunt meemaken als mens. En dan zeg ik met Paulus, maar God blijft een helper, een redder in nood. Dat heeft hij zelf ook steeds opnieuw mogen merken. In de uiterste nood, wist Paulus, dan kan hij mij zelfs nog redden van de dood. Hij zal ons altijd redden, staat er. Dat is een beetje raar, want ja, altijd kan hij je niet redden als je zo ver bent dat je moet sterven. Ja. Maar hij wist op zijn tijd zal de Heer mij dan uit de dood weer opwekken. Paulus, God was voor Paulus echt degene die redt, die heil brengt, die in allerlei opzichten zijn verlosser was. En dan bedoelde hij niet alleen maar het komende leven, dat je eens voor altijd gered bent, hè? Dat je die tweede dood niet mag hoeft te ondergaan, maar bij God verder mag leven. Maar ook in het hier en nu. God redt ook heel veel levens in de zin van, ja, dat ze zichzelf niet van kant maken, ik zeg het maar heel plat. Of dat ze ontdekken, dat zie je soms bij de verandering ook, dat ze op een alleen maar voor zichzelf leven. Je mag weten dat je voor God mag leven. En de regels die hij heeft gemaakt zijn goed. Daar word je gelukkig van. God heeft altijd het beste met ons voor. En dat mogen we in Tiel, dat mag u in Tiel ook verkondigen. Als mensen zeggen, ja, maar ik stel niks voor. En ik weet ook niet waar ik voor leef. En waar ik naartoe ga. Is dit het nou allemaal? Dan mogen we spreken van God en wat hij heeft gezegd. Wat hij voor ons allen in petto heeft. Paulus heeft het ingrijpen van God vaak aan den lijve ondervonden. En zoals hij hier beschrijft, ja, dan is er kennelijk een rechtszaak tegen hem. En ze vrezen al dat ze ter dood zouden worden gebracht. En dan moet hij zich, dan moet hij weer opnieuw bedenken dat hij niet gaat vertrouwen op zichzelf en wat hij voor mooie praatjes heeft, maar alleen op God die hem kan redden. Het is heel mooi, opvallend ook, dat hij het gebed van die mensen erbij betrekt, de voorbeden. Het is een beetje weggevallen in de vertaling die ik heb gelezen, maar de versen 10 en 11 horen bij elkaar. Paulus verbindt die redding die hij van God verwacht in de toekomst met de voorbeden van die gemeente in Korinthe en de rest van de gelovigen in Achaïe, zeg maar het huidige Griekenland. Het was een grote en welvarende havenstad, Korinthe, waar hij dus schreef aan die gemeente in die Korinthe. Ja, bidden. Voorbeden doen. Ja, wij bidden elke dag, maar soms word ik er wel eens een beetje moe van. Wij bidden vaak, en het is misschien ook wel een soort riedeltje, maar vaak voor dezelfde mensen waarvan we weten dat ze best voorbeden kunnen gebruiken. Je moet natuurlijk ook niet vergeten te danken. Dat vergeten wij als Nederlanders, denk ik, het makkelijkst. Hoeveel vraagt u in verhouding met wat u dankt? Hè? Heer, ik dank u voor alles, maar wilt u met die en die zijn? Of, ja, dat is mooi natuurlijk als je voorbeden doet, maar probeer ook eens een keer je te concentreren op danken. Ik word er wel eens moe van of moedeloos van, Heer, waar... Doe eens wat, hè? Bijvoorbeeld als je nou bidt voor Tiel. Wanneer doet hij iets? Ja, hij heeft ons ook nodig. Wij zijn zijn ambassadeurs. Wij zijn degene die het moeten brengen aan de mensen. Maar gebeurt het dan ook? Hoeveel jaar waren jullie ook alweer bezig hier? 2011. En hoeveel mensen hebben jullie nieuw al hier naartoe? En... Ja, er zijn wel eens mensen, ja, maar jullie bidden te weinig. Nou ja, je kunt enorm veel bidden. Hè? Maar doet God altijd alles op ons gebed? Ik denk dat hij het wel kan, maar dat is heel wat anders. Maar Paulus zag het gebed als een machtig wapen. Een machtig wapen. En ik wil toch bij u neerleggen van, ziet u dat ook? Dat het een machtig wapen is. Waarom bidt u dan weinig? Kun je ook zeggen, als het een wapen is wat je mag inzetten tot verandering van mensen. Ja, er was bij Paulus geen twijfel, maar bij ons, ik kom weer terug naar wat ons troost geeft. Hè. Er kan ons van alles overkomen ook. Hè. En wat geeft u dan troost? Nou, dan ga ik het over mijzelf hebben. Er zijn twee dingen die mij echt troost geven. En dat is de hoop, waar ook over gezongen is. De hoop die je mag hebben, dat je mag weten dat je gered bent voor tijd en eeuwigheid. Dat staat voorop, dat is mijn troost. Je bent het eigendom van God. Maar ook dat je mag weten dat daarom ook God er is. Zo luidt zijn naam ook. Ik ben er, ik besta. Probeer mij geen etiket op te plakken, ik ben er. En ik zal er zijn bij jou. Hij weet van onze situatie, broeders en zusters. Hij weet wie u bent. Uw haren zijn allemaal geteld. Degene de haren die u had, hè, zeg maar. Ja. Hij weet van alles wat u moet meemaken. En hij is ook degene die uw situatie ten goede kan keren. Maar doet hij dat altijd? Nou, op zeker moment... Als je naar Paulus kijkt, werd hij, zeg maar, voor het laatst gevangen genomen. naar Rome gebracht. Hij is nooit meer uit Rome vandaan gekomen. En uiteindelijk is hij veroordeeld en is hij geëxecuteerd. God heeft dat niet voorkomen. Nee, hij heeft het laten gebeuren. En zo beschouw ik toch allerlei dingen in ons leven, ja, heel gewoon als het gebeurt. Het overkomt je. Je moet het meemaken. En je vraagt niet om tegenspoed, om lijden, om ellende, om ziekte of om een kort leven, dat ik maar bij u mag zijn hier. Toen Paulus dat zei, was hij al heel oud kennelijk. Er is niks beters dan bij Christus te zijn, zegt hij. Ja, maar in wat voor situatie zat hij toen? Ja, dan ga je vanzelf verlangen naar bij God te zijn. Daar is het goed, hè. Maar als het je overkomt, ja, ga dan toch tot God bidden. Dat mag gerust. En door anderen laten bidden om vrede en rust in jouw binnenste. Om ontferming, om kracht en moed van boven. En door dat bidden en door die voorbeden van anderen mag je volgens mij ook troost en kracht ervaren. En dan mag je weer moed grijpen, zoals Paulus dat ook zo vaak heeft moeten doen, om weer door te gaan. Hij kon zijn leven, zijn levensomstandigheden weer aan. Hij is steeds ook positief gebleven, ze noemen ze dat. Maar er is geen positief buiten het vertrouwen op God. Hij heeft heel wat ellende meegemaakt in de dienst van zijn Heer. Als geroepen apostel, als kind van God, heeft het niet makkelijk gehad. Maar hij was geduldig en volhardend in alle omstandigheden. Hij liep zijn wedloop tot het einde toe. Ziende vooral op de toekomst. Uitziende naar wat God zou gaan doen. In zijn leven op aarde en straks. Zijn hoop was op de nabije God die hem leidde en redde. Waar hij het ook van verwachtte. Zijn hoop was gericht op de vervulling van Gods belofte. En met name dan op de opstanding van de doden. En moet ik even bijvertellen dat in die gemeente Korinthe vond men het lichaam maar niks. Dat stonk. Dat moest je schoonmaken steeds. Daar had je pijn in. Dat was een afgang op termijn. Hè. Dat ging. Ja, nou heb je tegenwoordig kunstgebitten en zo. En allerlei spullen om als je een heup niet goed hebt. Om dat weer te repareren, zeg maar. Maar kun je je voorstellen hoe mensen vroeger werkten? Leefden. Moesten werken ook natuurlijk. Er waren hele krikkemikkige mensen bij. En in Frankrijk zie je wel eens een oud vrouwtje zo achter zo'n dingetje lopen. Zo. Maar wat denk je in toen de tijd in Israël? En in gebieden nog steeds, Albanië of waar dan ook maar. Waar mensen helemaal geen goede zorgen hebben. Ja. Ze vonden lichaam maar niks. Een lichaam. Nee, een geestelijke opstanding. Daar voelden ze wel wat voor. Als geest verder leven bij God. En dan geen pijn en geen moeite. Maar het lichaam kon ze zich niks bij voorstellen. Dat ze een nieuw lichaam zouden krijgen met alle heerlijkheid. Zonder zonde bij God. Maar hij zegt van, ja, de opstanding betekent niet alleen maar geestelijke opstanding. Maar het herstel van alle dingen wil ook zeggen dat je een nieuw lichaam krijgt. Een verheerlijkt lichaam. Zoals onze Heer ook al heeft gehad. Van wezenlijk belang vond hij dat om te blijven onderwijzen en er ook om naar uit te zien. Ja, troost. Steeds weer mogen we die vragen en ontvangen van God. Maar, wil ik ook zeggen, wij moeten ook van troost die wij hebben gekregen vertellen aan anderen. Ervaringen die wij hebben gekregen door het ingrijpen van God moeten wij ook doorgeven. Dat kan anderen ook weer moed geven, zegt Paulus. Hoop geven. Als je mensen ontmoet die dat hebben meegemaakt, dan hoef je zelf allemaal niet mee te maken, maar dan weet je, ja, God is toch een geweldig God, hij kan het wel. En er worden ook dan in je hart ook meer, ja, wordt er meer dankzegging, als het ware, verwekt. Dan ga je ook God danken. Misschien niet voor datgene wat je zelf meemaakt, maar wat een ander heeft mogen meemaken. Laten we vooral, broeders en zusters, voorbeden blijven doen met elkaar. Hè? Zoals in vers 11 vertaald is met, u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Dat is een beetje zwak vertaald. Staat in een andere vertaling, u komt ons te hulp. Maar als je ernaar kijkt naar wat er bedoeld is, meer letterlijk, dan betekent het zoiets van, zet je schouders eronder. Doe voorbeden. En dan moest ik denken aan de havenwerkers in Rotterdam. Uiteindelijk wonen we daar vlakbij. He, die moesten letterlijk de schouders eronder zetten om al dat zware spul van de boten, van de schepen af te halen en op land te brengen. Kun je je voorstellen? Ik zou het niet graag doen. Die waren ook versleten op een 40ste hoor. Dat denk ik wel. Ja. Nou, wij zijn nog lang niet versleten. Maar misschien wel een beetje in de voorbeden. Zet je schouders eronder. Ja. Mooie uitdrukking die past bij Nederland. Gebed, voorbeden, moed. Zelfs Jezus heeft steeds ruimte gemaakt in zijn leven om te bidden. Om ook gemotiveerd te blijven. Hij was op zeker moment ook heel droevig om het ongeloof in zijn eigen gemeente. Nou, het was een mens zoals wij. Zou hij nog niet troost hebben moeten krijgen? En aan het kruis zei hij, God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, Mozes en Elia hebben het daarover gehad, denk ik, op die berg van de verheerlijking. Hij moest zichzelf wel steeds motiveren, ook al was hij de zoon van God, denk ik. Ja, hij bad zelf en hij vroeg ook om waken, om bidden aan zijn discipelen toen hij in die hof van Gethsemane, Ja, toch wel, hè? Ja. Ja, ik ben niet zo goed in namen, moet ik zeggen. Het is al mooi dat ik zeg Ronald en Caroline, dat weet ik dan en zo. Ja. Maar het is lastig. Maar hij vroeg aan de bid als het ware met mij mee. En ze zagen wel dat ik het moeilijk had. En wat deden ze? Ze sliepen. Gebed, voorbeden, moed. En laten we vooral, zei ik al eerder, niet vergeten om ook te danken. En als je kijkt in de psalmen, hè, dan lees je achter elkaar, Heer, help mij. En even later staat, ik dank u dat u mij geholpen hebt. Bid onder dankzegging. God wil het gaan doen. Op termijn misschien, maar hij zal het ooit gaan doen. Weet u, Paulus die begint gewoonlijk zijn brieven met een lofprijzing. Hè? Dank, lofprijzing. Dat was hij ook gewoon, hè? Nou, het is hier geen synagoge, want anders dan zaten de vrouwen toch ergens anders. Ergens achteraan en zo, hè, weet je wel. Ja, en de mannen zaten natuurlijk mooi vooraan en die deden het woord, hè? Ja, zo was dat. Lofprijzing. Geprezen zij God, schreef hij. Waarom doet hij dat? Nou, hij was gewend om dat te doen. Zoals wij ook een blok van lofprijzing hebben gehad, hè? Ja, zo deden ze het daar ook. Zo doen ze het daar ook. Zij prijzen God om wie hij is. Vooraan in de liturgie, in de synagoge, staat lofprijzing. Ja, en waarom? Ook de Sabbat wordt gehouden met lof aan God. Het is een feest, elke Sabbat voor een Joods iemand. Waarom viert iemand dat ook? Waarom prijst een Jood ook God als hij een heel moeilijke tijd heeft meegemaakt? Waarom doet hij dat? Er is wel eens gevraagd aan een Jodin, ik weet niet of dat op de tv was, en zei, het is geen vraag. Wij kennen God en wij zijn zijn volk. Wij zijn zo rijk. Wij mogen bij God, de Almachtige, de Schepper van alles, heeft ons uitverkoren. God is altijd te loven, te danken, te prijzen. Wat er ook overkomt. En ik ken iemand, ik zal niet zeggen wie het is, want u kent haar waarschijnlijk ook niet. Die is boos op God, omdat ze ontslagen is als geestelijk verzorger. Denk van, zo kom, het is al jaren zo hoor, dus we kennen haar een beetje. Dan denk je van, maar je hoort bij God, je bent zijn kind. Je hebt een toekomst. En probeer dan wat anders te vinden dan het betaalde werk. Ja, maar wij moeten leren, broeders en zusters, ons later leren door onze oudste broer Israël, om God te blijven loven, wat ons ook overkomt. Maakt niet uit. Kijk maar naar Paulus. Kijk maar naar Paulus en Silas in de gevangenis. Wat zongen ze? O Heer, ik kom tot u, red mij en zo. Nee, ze zongen God lof. Ze vroegen niet, ze zongen God lof. Zij vonden het geweldig dat ze mochten lijden voor Christus. Nou, wij kijken heel anders tegen lijden aan, toch? O God, verlos ons van dit lijden. Ja, nou kan ik me best wat bij voorstellen. Zeker. Ja, want ook ik heb van alles en nog wat meegemaakt in mijn leven. Waar God ook een stuk naar de achtergrond was. Hè? En ik heb ook wel eens gehad dat ik helemaal niet mee kon zingen. Heer, u bent goed. U bent geweldig. U bent de redder. Ja, dacht ik, ja. Ik moet dat wel geloven, daar ga ik ook vanuit. Hè? Ja. Als je nog eens een keer wil kijken, in Liederen voor de Gemeente, zang 497. Dat is een enige lied van mij wat erin staat. Maar dan kunt u een beetje ook mijn strijd daarin en mijn geloofsvertrouwen op God, kunt u daarin vinden. Ja. Maar goed, het is maar zo'n tip hoor, 497 Liederen voor de Gemeente, zang. Het is niet altijd zo makkelijk wat je moet meemaken, maar blijf loven en prijzen. Nou, en ik denk als je concentreert op God, op wie hij was, wie hij is en wie hij zal zijn, dan zal dat ook je uittillen boven je eigen situatie. Wij kijken alleen maar tegen onze eigen werkelijkheid aan. Maar Gods werkelijkheid is een heel ander. Als je naar Jezus aan het kruis kijkt, dan is dat onze werkelijkheid van iemand die onschuldig is. Die totaal onder het bloed zit, die moeite doet om te blijven ademen, want hij zakt steeds naar beneden toe en dan weer een beetje adem haalt. Voor ons, hè, hing hij daar. En hij gaat dood. Dat is onze werkelijkheid, maar het is niet Gods werkelijkheid. Dat is de overwinning geworden, broeders en zusters, van wat ons afhoudt van het eeuwige leven. Hij heeft het voor ons mogen doen. Nou, tenslotte nog één keer over die zondag. Zondag 1, de eerste vraag in de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige blijvende troost, beide in leven en sterven? En ik hoop, mijn bede is dat wij allen hier aanwezig van harte en met overtuiging kunnen zeggen, kunnen belijden, kunnen beamen het antwoord dat ik door het geloof en Gods genade het eigendom ben en zal blijven van hem die mij lief had en lief heeft en lief zal blijven hebben. Onze God die ons redt, die ons troost, zij daarvoor geloofd en geprezen. Amen.